Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
The California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie, Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Bas, goedemorgen.
Goedemorgen, Chris.
Op onze middag van maandag 18 maart. Bas, er doet zich iets bijzonders voor in de ruim 2,5 jaar dat ik nu in ieder geval al deze podcast maak. Mm-hmm. Want eigenlijk weet ik altijd wel als we aan dit gesprek beginnen. Nou, dat is wel het hoofdonderwerp van de afgelopen 2 weken. Er is rond de president weer dit of dat gebeurd. En dat steekt als een paal boven water. Maar deze keer, terugblikkend op de afgelopen 2 weken, weet ik het eigenlijk niet. Ik kan wat verdiver opnoemen, maar heb jij een hoofdonderwerp?
Nee, dat is een hoofdonderwerp. Dit is eigenlijk, ik had precies hetzelfde gevoel toen we elkaar zouden bellen. Dat ik dacht, ja, het lijkt wel alsof Trump even niet de hoofdpersoon van deze weken is. Dat is het nieuws.
Ja.
Er wordt een klein beetje overschaduwd door alle aankondigingen van democratische presidentskandidaten als het om echt politiek nieuws uit de VS gaat. En natuurlijk door grote gebeurtenissen zoals in Christchurch, waar Trump dan altijd wel weer aan wordt gekoppeld. Namelijk reageert hij wel goed.
Ja.
Maar het klopt, er is niet één grote Trump-kwestie deze week. Hij heeft geen shutdown georganiseerd, hoewel dat is misschien wat het nog het meest dichtbij een hoofdonderwerp komt. Hij heeft zijn begroting aangekondigd. En in reactie daarop schreven veel kranten, misschien gaat hij wel weer op een nieuwe shutdown af.
Ja, dat is de begroting voor dit jaar, voor 2020. Welk traject gaat die begroting dan nu in? Wat gaat daarmee gebeuren?
Dat is nou net zo'n beetje als in Nederland. Het kabinet doet een voorstel en het parlement gaat daarover discussiëren.
Ja.
En,
dus het is een soort prinsjesdag eigenlijk?
Zoiets. Het is de Rijksbegroting. Nou ja, het was een enorme begroting. Ik geloof 4,75 biljoen dollar. Met een paar bijzonderheden erin. Namelijk dat er meer geld naar Defensie gaat dan Defensie zelf had gevraagd. Ik geloof niet dat dat vaak voorkomt, maar nee. Hier dus wel. Dat er geld in zat voor de muur. Meer dan Trump uiteindelijk via zijn noodtoestand bij elkaar wist te schrapen.
Ja.
8, nog wat miljard. En dat er enorm wordt bezuinigd op lievelingsdingen van Trump. Hij, ik geloof dat hij 30% van de milieudienst EPA afhaalt.
Ja.
En veel geld dat hij schrapt in sociale zekerheid, behalve voor veteranen, want die moeten natuurlijk allemaal op hem blijven stemmen.
Ja.
En eigenlijk het belangrijkste is, en dat, misschien had ik dat meteen moeten zeggen, maar dan was het, waren we heel snel klaar geweest. Dat is dat alle grote media schrijven in de tweede of de derde alinea van hun berichten daarover dat deze begroting het natuurlijk nooit gaat halen in het huis met een democratische meerderheid.
Nee.
En in de vierde alinea schrijven ze dan achter, we moeten dit dus ook eerder opvatten als het verkiezingsprogramma van Trump voor 2020... dan als een reële begroting.
Ja, dan zie ik er twee saillante dingen aan. Je noemt die extra uitgaven voor Defensie. Dat is verrassend in historisch perspectief, omdat het nog nooit gebeurd is dat ze meer krijgen dan ze vragen. Maar ja, wel in heel erg in lijn met de agenda van deze president. Maar toch even die andere twee punten, denk ik, die het belangrijk zijn. Namelijk dat extra geld voor de muur, waarvan je kan zeggen, ja, natuurlijk komt dat er niet door, want ze wilden al niet eens veel minder geld voor de muur beschikbaar zeggen. En met name ook die bezuinigingen op sociale voorzieningen, zoals Medicare en Medicaid. Hè. Dus wat er aan gratis gezondheidszorgvoorzieningen in Amerika zijn, zeg ik maar even simpel, daar wordt enorm op bezuinigd. Terwijl Trump vroeger altijd gezegd heeft dat hij daar in ieder geval nooit op zou gaan bezuinigen. Van die twee dingen, als jij zegt dit is het verkiezingsprogramma van Trump. Van die twee dingen, wat wordt denk je in die verkiezingsstrijd het belangrijkst? De wall of die bezuinigingen?
Nou, heel goede vraag. Ik denk eerlijk gezegd, omdat we twee partijen hebben, dat twee dingen belangrijk worden. De Republikeinen zullen, zeker als de presidentskandidaat Donald Trump wordt, en dat staat vrijwel vast, die zullen hameren op de noodzaak voor het beteugelen van wat zij inmiddels bijna allemaal een national security probleem aan de zuidgrens noemen, een crisis aan de zuidgrens. Dus die zullen hameren op migratie. En de Democraten, die hebben de midtermverkiezingen onder meer gewonnen omdat ze heel gedisciplineerd wezen op de noodzaak voor betere zorgverzekeringen.
Ja.
En dat zullen ze blijven doen. En Trump geeft ze hier ook een... die legt het pad als het ware uit voor die strategie.
Ja, hoe valt dit, voor zover je dat nu al kunt zeggen, en misschien is dat vrij vroeg, maar hoe valt dit bij zijn achterban? En met name bij zijn achterban, voor zover die bestaat uit dat vergeten deel van Amerika. Mensen die vroeger misschien voor de Democraten hebben gestemd, maar die zich door de Democraten in de steek gelaten voelen, door de globalisering, noem het allemaal maar op. Hè? De verliezers van de globalisering, zoals ze vaak met de verzamelnaam genoemd worden. Dat zijn natuurlijk ook heel vaak mensen die van Medicaid of Medicare afhankelijk zijn. Dus hoe valt het daar?
Ik wou dat ik een helder antwoord had.
Ik ook.
Maar dat heb ik nog niet. Maar het is, ja. Nee, ik wil daar heel graag op antwoorden als ik er zelf naar heb kunnen vragen.
Ja.
Want je slaat de spijker op de kop. Dit zijn toch de deplorables waar Hillary Clinton het over had. De mensen die het moeilijk hebben, die hutje bij mutje moeten leggen om rond te komen. Het gekke is, als je gewoon naar Trumps economische kant van het verkiezingsprogramma kijkt, dus de harde kant van zijn programma in 2016 al, dan hoefden ze inderdaad niet voor hem te kiezen. Dat was niet de reden. Hij zou niet, behalve het feit dat hij beloofde een record aantal banen te stimuleren.
Te creëren, ja.
En dat heeft hij ook gedaan. Ja. Dat is ook gebeurd.
Ja.
Maar zeg maar, in voorzieningen heeft hij altijd gezegd dat hij daar in zou gaan snijden. Hij heeft het eerste voorstel zo ongeveer dat hij deed na migratievoorstellen. Dat was het terugsnijden van Obamacare.
Ja.
En het is een gek onderwerp. Ik heb een keertje met een huisarts hier gesproken. In een van dat soort gebieden. In Ohio was dat. En die vrouw zei, de onzekerheid die eerst Obamacare, daarna het schrappen van Obamacare en daarna weer al die andere voorstellen hebben veroorzaakt, die maakt mijn patiënten echt nerveus op een basaal niveau. Die vinden ze ontzettend ingewikkeld. Het is alsof, ja, toch een beetje zoals wij vaak met onze pensioenen hebben gehad de laatste jaren.
Mm-hmm.
Dat is een soort basiszekerheid waar je niet zonder wil. Obamacare heeft de boel niet rustig gemaakt. Dat was natuurlijk wel de bedoeling, maar dat is niet gebeurd.
Nee, maar goed, dit voorstel, namelijk die enorme bezuinigingen op Medicare en Medicaid, zal het niet rustiger opmaken.
Nee, heel goed dat je het afmaakt. Dat klopt, weet je, de onrust daar blijft bestaan. En de vraag is, en dat is denk ik wat de Democraten bij de midterms hebben laten zien,
ja,
is dit nou een goed verkiezingsonderwerp of niet? En ik denk dat het antwoord dus ja is.
Ja.
En dat de Republikeinen de komende 2 jaar gaan gebruiken om een tegenstrategie te ontwikkelen die beter is dan in de midterms. En in de midterms hebben ze gewoon geprobeerd eruit te liegen door te zeggen dat zij wel degelijk pre-existing conditions, bestaande ziekteaandoeningen bij patiënten, zouden verzekeren, terwijl dat niet waar was.
Nee.
Nu hebben ze dus 2 jaar de tijd om met een beter antwoord te komen.
Ja, heel veel zal denk ik ook afhangen, want wat dat deel van die begroting betreft is het echt ook een hele klassieke republikeinse begroting. Hè? Defensieuitgaven, bezuinigen op voorzieningen. En natuurlijk de tax cut van vorig jaar, die ook helemaal in dat stramien past. Ja, dan wordt de grote vraag natuurlijk hoe de economie zich blijft ontwikkelen tussen nu en de verkiezingen. Daar zal veel, denk ik, van afhangen als het gaat om de vraag of Trump met zo'n agenda toch de deplorables, zeg ik ook maar even voor het gemak, mee blijft krijgen.
Ja, zeker. Het is echt een gok die hij waagt. Wat je van economie hier hoort, is dat een tax cut, en dat was een grote, die heeft ineens een effect. Het is alsof je iemand injecteert met een antigif. Maar dat effect, dat ebt langzaam weg.
Ja.
Een van de economen die ik sprak zei, het is meestal een effect van zo'n 18 maanden. Dus daar zijn we nu bijna aangeland. Bij het moment waarop mensen dat in de koopkracht niet meer gaan merken.
Ja.
En dan is de vraag, groeit de economie door of niet? En dat is moeilijk om te voorspellen.
Ja.
Een aantal indicatoren nu zeggen, nee, dat begint terug te lopen.
Ja, dat wordt dus een heel spannend moment. Het andere spannende, en dan hebben we het over dat andere onderwerp, namelijk de muur, immigratie, als je het breder wil trekken. Ja. Daar gebeurde toch ook de afgelopen 2 weken wel weer iets interessants. Namelijk vorige week de stemming in de Senaat over een motie van afkeuring die eerder in het huis al was aangenomen. Motie van afkeuring van het uitroepen van de noodtoestand, wat Trump heeft gedaan om dat geld voor zijn muur te krijgen. Die werd met een vrij ruime meerderheid in de Senaat. Ik meen 12 senatoren van de Republikeinse Partij die met de Democraten meestemden, werd die noodtoestand afgewezen. Hoe groot is die afvalligheid? Wat is de politieke betekenis daarvan?
De feitelijke betekenis is niet zo groot, omdat Trump dit allemaal had voorspeld. Hè? Het waren trouwens 7 Republikeinen die zijn overgestoken.
Ja, ja.
Dat is nog altijd een zeg maar, het is gezichtsverlies voor de president. En dat heeft hij niet zo vaak. Hij heeft in het buitenland misschien nog wel eens, als Kim Jong-un gewoon doorgaat met het neerzetten van raketten die Trump weg wil hebben. Maar in het binnenland, met zijn Republikeinse partij, die echt stevig in de teugels leek te hebben, mede dankzij senaatsleider Mitch McConnell, daar heeft hij dat niet zo vaak gehad. En dit is gênant voor Trump. Mm-hmm. Aan de andere kant, hij heeft voorspeld dat het zou kunnen. Hij heeft ook voorspeld, ik zal dan een veto uitspreken over die wetten die uit het huis en uit de senaat na mij komen. En dan gaan die wetten terug, zoals de president ze heeft voorgesteld. En om het veto af te wenden, hebben huis en senaat dan een 2/3 meerderheid nodig.
Ja.
Er zijn 7 republikeinen overgestapt. Dat is die hebben hun punt kunnen maken door te zeggen, wij vinden dat Trump hier te veel macht naar zich toetrekt. Of er een 2/3 meerderheid te halen is voor het overrulen van een presidentieel veto, dat is zeer de vraag. Ja. Dat wordt niet erg waarschijnlijk geacht.
Nee, en wat het politiek misschien ook nog wel wat minder significant maakt, is dat het volgens mij niet per se gaat om het financieren van die muur. Want daar zouden die 7 afvalligen misschien best ook nog mee eens kunnen zijn. Maar dat het gaat om het feit dat de president zich hier macht toe-eigent die bij het oprichten van de Verenigde Staten, nou juist expliciet door de Founding Fathers, aan het congres is gegeven. Want de koning kon zomaar met het geld van de burgers doen wat hij wilde. En de bedoeling was dat in de toekomst een president dat niet kon, omdat het congres dat controleerde. Daar gaat het om, hè? Niet om die muur as such.
Nee, zeker, precies. Het is presidential overreach, zoals ze dat noemen. Dat hij zichzelf iets toe-eigent wat hem niet toekomt.
Ja. Goed, iets anders wat toch ook in de verkiezingstijd, want laten we het daar maar proberen een beetje bij te houden, een beetje daarnaar vooruitkijken, wat ongetwijfeld een rol gaat spelen, waar we het al veel over gehad hebben de afgelopen weken. Al die onderzoeken die de Democraten nu in het Huis van Afgevaardigden zijn begonnen naar de eventuele samenwerking met de Russen, naar de financiën van Donald Trump, naar eventuele obstruction of justice, hè. Dus alles eigenlijk wat ook in het Mueller-onderzoek zit, wat nu door verschillende commissies wordt onderzocht. Daar gebeurde in zoverre iets opvallends dat Nancy Pelosi, de politieke leider in het huis, de afgelopen weken heeft verklaard dat ze geen voorstander is van een eenzijdige impeachmentprocedure. Dat wil zeggen, ze zei, wat er ook uitkomt, als we een impeachment gaan doen, dus proberen de president af te zetten, omdat daar dan argumenten voor zijn, dan doen we dat alleen als de andere partij het er ook mee eens is. Waarmee ze eigenlijk zegt, dat gaan we niet doen.
Dat zegt ze. Als ik het vrij vertaal, dan heeft Nancy Pelosi gezegd, we gaan deze president verslaan bij de verkiezingen van 2020.
Precies.
En niet in een slopende procedure in het huis en in de senaat.
Ja, wat is de logica daarachter, denk je?
Nou, kijk, Mueller moet met zijn onderzoek nog komen.
Ja.
Er zijn eigenlijk grofweg 3 mogelijkheden. Als het team van Robert Mueller, de speciaal aanklager, vindt dat Trump de wet heeft overtreden zodanig dat die overtredingen tegemoet komen aan de definitie van high crimes en misdemeanors, zoals die in de impeachment artikelen van de grondwet staan, ja, dan wordt het moeilijk om helemaal niet te impeachen. Maar het zou kunnen dat Mueller niks vindt. Nou, ja. Dat is niet heel waarschijnlijk, lijkt me. Maar dan hoeven ze niet te impeachen. En er kan een soort tussengebied zijn dat er wel dingen worden gevonden, maar dat je kunt discussiëren over de vraag, zijn dit nou overtredingen, misdrijven die de kracht hebben waarmee je een president moet afzetten? En ik denk dat Pelosi van mening is, en dat heeft ze al vaker gezegd, dus dat zal ook wel echt zo zijn, dat een impeachment daar niet slim is. Kijk, dan maken de Democraten zich kwetsbaar voor het verwijt van partijpolitiek gebruik van zo'n zwaar wapen als impeachment.
Ja.
En zij voelt ook wel aan dat Trump is natuurlijk de slachtofferist van de bovenste plank. Hij twitterde gisteren ook alweer van, hè, de Democraten hebben eerste verkiezingen proberen te stelen bij de stembus. Ja, dit is iets wat hij voor de verkiezingen van 2016 zei, dacht ik. Maar daarna
system is rigged,
toch bijna, ja, niet meer.
Nee.
Misschien hooguit voor de popular vote. Maar snap je, dat is,
ja.
Ik denk dat zij inschat dat de kans dat de democratische kandidaat Trump verslaat in het stemhokje groter is,
ja,
dan de schade die ze aanrichten met een impeachment.
Ja.
Dus dat de impeachmentprocedure Trump wel eens een duwtje in de goede richting voor hem zou kunnen geven.
Ja. Toch even door dan op dat tweetje wat je aanhaalt. Want het tweede deel van dat tweetje van de president ging over een ander verhaal. Namelijk het verhaal dat er een groot complot is van het Obama-ministerie van Justitie en de Obama-FBI. Die twee dingen gedaan zouden hebben. Namelijk de beschuldigingen aan het adres van Hillary Clinton over het gebruik van haar e-mailserver nooit echt serieus hebben onderzocht. En ten tweede op valse gronden en bedoeld om hem ten val te brengen een onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne en de Russen zijn gestart. Daar gebeurde de afgelopen week ook een paar dingen in, want er zijn transcripties vrijgegeven door de Republikeinse ondervoorzitter van de juridische commissie van het Huis, van gesprekken met twee FBI-medewerkers. Liza Page, zij was een juridisch adviseur van de FBI, en Peter Strzok, een onderzoeker die zowel in het Clinton- als in het Mueller-onderzoek een rol heeft gespeeld. Die mensen hebben e-mails met elkaar uitgewisseld waaruit zou blijken dat ze eigenlijk van plan waren als FBI om Trump te ondermijnen en misschien zelfs wel te laten afzetten. Wat is er uitgekomen uit die transcripties? Want ik lees verschillende dingen. Ik lees aan de democratische kant, zal ik maar zeggen, mensen die zeggen, nou kijk, als je dit nou leest, dan zie je dus dat er helemaal geen complot is geweest en dat al die beschuldigingen nergens op slaan. En ik lees aan de republikeinse kant, zie je wel, ze zeggen dat er geen bewijs was tegen Trump en dat er toch een onderzoek is gestart. Wat haal jij eruit?
Dit is inderdaad best ingewikkeld, want het is maar hoe je het leest. En iedereen leest hier met oogkleppen erbij. Ja. En voor de Republikeinen is het inderdaad, dat is helemaal Trump. Hè? Het tweede deel van de tweet ging over de insurance policy, de verzekering.
Ja, dat was een term die twee mensen bij elkaar gebruikten. Hè? Dat het onderzoek naar Trump zou een insurance policy zijn voor het geval hij gekozen werd.
Dat is eigenlijk de essentie volgens mij waarom democraten zeggen, nou, kijk even goed wanneer deze sms-berichten, wanneer dit op en neer is gegaan. Namelijk in augustus 2016, we zaten midden in de verkiezingen. De meeste mensen op de wereld dachten dat Hillary Clinton met kalm gemak over Trump heen zou stappen. Yeah. En dit waren twee onderzoekers die in een team zaten van de FBI dat onderzoek deed naar de Russische beïnvloeding van de verkiezingen. En ze dachten, een van de kandidaten heeft met die Russen misschien samengewerkt.
Ja.
Stel je voor als die man straks president doet, wat doen we dan? Nou, de rollen die Page en Strzok vervulden, ze waren ook nog vriend en vriendin van elkaar in die tijd. Ik weet niet hoe dat nu is. Dus dat maakt het ook allemaal een beetje ongemakkelijk. Ze hebben dus heel veel tekstberichten gewisseld en allemaal in een soort taal die ook aan duidelijkheid niet te wensen overlaat. Ze hadden een hekel aan Donald Trump. En Page is altijd degene die denkt van ja, hij heeft toch geen kans om te winnen.
Ja.
En Strzok zegt dan, nou ja, oké, maar
stel
in
dat
het geval dat hij wint, moeten we toch een goed onderzoek hebben.
Ja.
En dat komt eigenlijk steeds terug. Dat komt bijvoorbeeld ook terug later, als Trump inderdaad president is geworden. En hij de directeur van de FBI, voor hen in elk geval onkreukbare James Comey ontslaat. Waarvan hij zelf ook nog zegt van dat doe ik vanwege dat Rusland-onderzoek gedoe, dan beginnen die twee weer met elkaar te sms'en. En dan zegt Strzok, nu moeten we heel gauw ook dat andere onderzoek opstarten. Want straks is ook de plaatsvervanger van Comey, Andrew McCabe, die was toen even FBI-directeur, maar ze zagen erbij al hangen. Als hij ook wordt ontslagen door Trump, komt er misschien een Trump-getrouwe FBI-directeur die al onze onderzoeken meteen sluit uit loyaliteit voor de president. En dan hebben we niks meer aan bewijs. Nou, en dan kun je dus zeggen, door de taal waarin met name Strzok schrijft, klinkt het als iemand die koetkekoet wil dat Trump opsodemietert. Het is dan ook redacted wat er staat. Dus dan staat er waarschijnlijk die klootzak.
Ja.
Maar hij probeert dus de hele tijd te zeggen, we moeten zoveel mogelijk bewijs verzamelen voordat al onze onderzoeken hier worden afgesloten, voordat Trump ingrijpt als president. Nou ja, is dat samenzwering? Of is dat een vooruitziende blik van een agent die denkt, wij moeten hier onafhankelijk onderzoek kunnen blijven doen en onder Trump kan dat niet meer?
Nee, en het argument van Strzok en Page is steeds van, stel je nou even voor dat het waar was, namelijk wat wij vermoeden, dat er samengewerkt is door mensen uit de campagne. Ze hebben het niet over Trump zelf, door mensen uit de campagne met de Russen. Ja. Bewust of onbewust, maar dat de Russen daar dus een vinger achter de deur hadden. Stel je nou eens voor dat dat waar was en wij zouden het niet onderzoeken, of wij zouden niet tot het uiterste gaan om te zorgen dat dat uitgezocht werd. Dat was pas erg geweest. Dat is hun verhaal, hè?
Absoluut. Hun verhaal is, straks zitten we met een regering die in het zadel is geholpen door Rusland. En dan hebben we dus in feite Russische agenten aan het hoofd van de Verenigde Staten staan.
Ja.
In het ergste geval dat.
Ja.
Daarom wilde zij goed en netjes onderzoek doen.
Ja.
Maar nogmaals, voor de Republikeinen, precies wat je zegt, die lezen al diezelfde woorden anders. En die zien een bevooroordeeld onderzoeksteam dat zijn best doet om een democratisch gekozen Amerikaanse president af te zetten nadat hij is gekozen, of te verhinderen dat hij wordt gekozen voor de verkiezingen.
Maar nou is het interessante dat er naar die beschuldiging, namelijk zowel dat het Clinton-onderzoek niet serieus gedaan zou zijn, als dat er een soort van Obama-achtige samenzwering zou zijn, of althans dat er grove fouten zijn gemaakt door de FBI in dat onderzoek, daar loopt ook een groot onderzoek naar. Namelijk van, laten we maar zeggen, de inspecteur-generaal, meneer Horowitz, die de FBI moet checken. En van nog een extra door Jeff Sessions aangestelde meneer Huber, ook een officier van justitie uit Utah, die dat onderzoek weer controleert. Daar horen we helemaal niets over. Waarom horen we daar niks over?
Nou ja, waarom? Dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel dat dat leidt ook weer tot nieuwe samensweringstheorieën. Eerst werden die twee onderzoeken inderdaad door toenmalig minister van Justitie Jeff Sessions aangezocht, John Huber. Die werden met gejuich ontvangen in het kamp van Trumps aanhangers. Dit waren hun eigen Batman en Robin. Die zouden eventjes de boef Morris leren. Maar na ruim een jaar dat we er niets van horen, is het enthousiasme al flink bekoeld. De website Real Clear Investigations, die een beetje aan de rechterkant van het spectrum zit, die onthulde in december, meen ik, dat ze van mogelijke getuigen, want die mensen kunnen hetzelfde doen als wat Mueller doet, namelijk getuigen oproepen.
Zelfs met subpoena en al.
Mensen onder ede horen.
Ja.
Dat ze hebben geen grand jury ingesteld. Ze hebben eigenlijk nauwelijks getuigen gevraagd om naar voren te komen, om zich door hen te laten horen. Dus dat heeft weer geleid tot nieuwe samensweringstheorieën.
Ja, onderdeel van het complot.
De logica is voor Trump-aanhangers heel groot. Namelijk, verdorie, die zijn ook aangesteld door het ministerie van Justitie, dat waar de deep state zo ongeveer in huis woont.
Ja.
He, dus dit onderzoek is opgezet om te doen alsof ze onderzoek doen om ons Trump-vrienden zoet te houden.
Goed, nou ja, we zullen zien
of
daar ooit nog wat uitkomt. We moeten helaas naar een afronding toe, want er zijn twee dingetjes die ik nog even met je wil bespreken. Namelijk één ding wat er in het hele onderzoek Rusland en alles wat dat met zich mee heeft gebracht wel gebeurd is natuurlijk, is de veroordeling van Paul Manafort, voormalig campagneleider van Trump, die in één rechtszaak 43 maanden en in een andere rechtszaak 47 maanden heeft gekregen. Alles bij elkaar zo'n beetje 7,5 jaar. De hoofdvraag daarbij was, zijn dat nu lichte vonnissen, gezien alles wat hij gedaan heeft, voor miljoenen gefraudeerd? Of zijn het dat niet? Hoe zie jij dat?
Also, het is ten opzichte van wat ze hadden kunnen opleggen, die twee rechters, zijn het betrekkelijk lichte vonnissen. Ik ben bij één rechtszaak zelf geweest, dat was in Alexandria, waar de meeste kritiek op kwam. Omdat hij daar met die reeks van 8 aanklachten had hij ten hoogste 24 jaar kunnen krijgen. En dat werden 43 maanden. De rechter daar zei, ja, ik heb vergelijkbare zaken gedaan. Ik zie dit toch gewoon als belastingontduiking. Is het natuurlijk ook. En bankfraude. Ja, en vergelijkbare zaken heb ik lagere straffen opgelegd. Dus voor mij is een jarenlange celstraf is excessief. En dat ga ik niet opleggen. Dus wordt dit.
Ja.
En alles bij elkaar, weet je, voor een man die nu 70 wordt, volgende maand, zit hij ongeveer tot zijn 85ste op zijn minst in de cel. Tenzij hij natuurlijk een presidentieel pardon krijgt.
Ja.
Weet je, het is geen lichte straf.
Nee. En in geval van een presidentieel pardon kan ik dan ook erbij zeggen, hij heeft inmiddels alweer een heleboel andere aanklachten aan zijn broek van de staat New York. En daar kan een presidentieel pardon dan niks aan veranderen. En nog heel even voor de duidelijkheid, die hele rechtszaak, want Manafort wordt natuurlijk van alles beschuldigd en er zijn ook Russische connecties in die hele zaak, maar de vraag, is er collusion geweest? Heeft Manafort met de Russen samengewerkt om te zorgen dat Trump gekozen werd? Die is helemaal niet aan de orde geweest. Hè? Daar heeft de rechter hier helemaal geen uitspraak over gedaan.
Nee, nee, dit is een rechtszaak die gaat alleen maar over het bedrijf Paul Manafort.
Ja.
Man had allemaal echt shady businesses bij het helpen van dictators. En de laatste dictator die hij heeft geholpen was Viktor Yanukovych, de Oekraïense president die uiteindelijk gevlucht is uit zijn eigen land om aan arrestatie te ontkomen. Daar heeft Manafort miljoenen aan verdiend en die heeft hij niet opgegeven aan de belasting. Er zijn Russische connecties, ook met de man die bij het Mueller-onderzoek wordt bekeken, meneer Klimnik. Maar dit was geen onderzoek naar wat heeft de campagneleider van Trump gedaan met de Russen.
Nee. Oké, helemaal tot slot Bas, want we moeten het toch iedere keer ook over de Democraten te hebben. Er is weer een nieuwe Democratische presidentskandidaat bij, Beto O'Rourke, die bij de midtermverkiezingen maar net verloor in Texas van de Ted Cruz, wat toch opmerkelijk is. Een Democrat die net verliest in Texas. Er stond een groot interview met hem in Vanity Fair met een prachtige foto van Annie Leibovitz, beroemde fotograaf, op de cover. Dat zeg ik, prachtige foto. Sommige mensen vonden het een prachtige foto en die zijn dan waarschijnlijk ook fan van Beto O'Rourke. Anderen zeiden, wat een suffe foto van een doorsnee mannetje. En dat is ook een beetje de twee dingen die je hoort. Hè? De charismatische nieuwe Kennedy. En aan de andere kant, waar staat die man voor? Waar gaat dit over? Geef even tot slot, als je wil, jouw indruk tot nu toe van Beto O'Rourke en zijn kansen.
Beto O'Rourke staat in het hele opwindende veld van democratische kandidaten. Staat Beto O'Rourke aan de gematigde kant. Dat is één. Dat is eigenlijk heel belangrijk. Want als je dat niet had gestaan, had hij in Texas helemaal geen kans gehad. Dan waren wel zeg maar, de mensen uit de grote steden naar hem toe gegaan. Maar dan was hij niet zo ver gekomen als hij nu is gekomen. Hij is in elk geval in die zin charismatisch. Dat van alle senatoriële races die in 2016 zijn afgerond, die van hem het meest tot de verbeelding van het hele land heeft gespeeld. Dat is grappig. Waarom zou je in Illinois rondlopen met een t-shirt Beto O'Rourke voor senator?
Ja.
Als dat duizenden kilometers verderop is. Nou, dat had iets te maken met de opwinding die Beto O'Rourke veroorzaakte. Het grappige is, ik moet op de een of andere manier aan Wouter Bos in de verkiezingen van 2002 denken. Wouter Bos was de nieuwe PvdA-leider. Die kreeg opeens enorme wind mee in de peilingen. Terwijl hij eigenlijk nog niets had verteld over wat hij van plan was. Ja. En ik herinner me nog heel goed, hij was ook een keertje bij ons op de krant, dat hij zei, ja, ik kom binnenkort met een A4'tje met mijn plannen. En dat heeft hij maanden volgehouden. En dat is een beetje Beto O'Rourke. Beto O'Rourke houdt zijn kaarten op de borst en die profiteert zo lang mogelijk van de thermiek van zijn charisma.
Ja.
En dat charisma bestaat juist uit het een gewone jongen zijn. Hij heeft zijn blouse, hij heeft zijn spijkerbroek, hij rijdt in zijn autootje door het land. Hij eet hele gewone Texaanse dingen. En het wordt allemaal bekeken alsof dat wonderen van ja, bereikbaarheid en aspiratie zijn.
Ja.
En het is ja, wat grote filmsterren hebben, is dat hun fans gaan allerlei dingen op hen projecteren. Ook al zijn die nooit door die filmster gezegd. Hij voelt goed voor zijn fans.
Ja.
En ik snap heel goed dat critici, en die zitten zowel in het Republikeinse kamp, maar vooral ook intussen in het zeg maar, licht ontvlambare democratische kamp, waar een soort linkse wind waait. Daar is een ongeduld met, kom op man, wat vind je nou eigenlijk? En dan helpt het niet dat hij op een zaak als Medicare for All, hè, het verkiezingsprogrammapunt dat Bernie Sanders in 2016 al inbracht,
ja,
en dat nu alle progressieve democraten ja, hebben omarmd.
Recht tegenover die bezuinigingen van Trump, waar we het aan het begin over
ja,
hadden.
Juist,
dus het
zeggen,
verkiezingsthema
dat is
misschien
kat
wel.
In het bakkie.
Ja.
Ja. Maar daar blijft hij weifelen hoe hij dat nou precies wil.
Ja.
Ook logisch, hè, want Medicare for All, dat komt dicht in de buurt van socialisme, zoals ja, Trump het de democraten aanwrijft.
Ja.
Dus ik denk dat we Beto O'Rourke even de tijd moeten geven om zijn Bossiaanse A4'tje met punten vrij te geven. En dat we dan kunnen oordelen over waar hij staat.
Nou, ben benieuwd of het voor de verkiezingen nog komt.
Lief niet.
Dankjewel, Bas.
Oké, Chris. Tot gauw.
Als deze podcast naar meer smaakt, probeer dan ook eens een andere uit het rijke aanbod van NPO Radio 1. Luister bijvoorbeeld eens naar Parel Radio, waarin we de mooiste verhalen van deze zender voor je selecteren.